Het voelt een beetje vertrouwd om hier te staan. Dat komt omdat ik Miel de Rechter ken vanuit het netwerk van ABC-kerken, waar ook ik en mijn kerk al ruim een aantal jaren onderdeel van is. Hij is binnen dat netwerk van grote waarde, ik zou zeggen voor jonge voorgangers, maar eigenlijk voor iedereen. Ook wanneer hij op de voorgangersconferentie spreekt bijvoorbeeld. En ik ken Tim en Greet de Rechter. Zij zijn namelijk dit jaar bij mij in de gemeente gekomen. En niet met stenen gaan gooien of... Reken het mij alsjeblieft niet aan. Het was een vrijwillige keuze toen ik hen nog nauwelijks kende. Maar daar zijn we heel erg blij mee. En ze zijn ook flinke aanpakkers, dus dat is helemaal prachtig. Maar het is wel goed om van mijn kant misschien een beetje mij voor te stellen. Dan weten jullie ook wie hiervoor staat. Ik heb een aantal foto's meegenomen. En op de eerste zien jullie een schaatser, omdat ik mijn hele jeugd geschaatst heb. Alleen dat zo lang geleden dat ik eigenlijk niet eens meer weet waarom die erop staat. Ik ben daarna theologie gaan studeren in Leuven, aan de Evangelische Theologische Faculteit. Dat was echt een goede tijd, omdat ik echt gegrepen was door Gods woord. Dat ik zag wat een kerk kan betekenen in een maatschappij. Dat het een plek is waar mensenlevens veranderen. Prachtig is dat. Dus ik ben theologie gaan studeren. Maar met dat ik theologie studeerde, ben ik ook gaan wielrennen. En toen ben ik bekend, nou ja, niet zo bekend, maar toch... aantal keer in de media, in de landelijke media, als de fietsende dominee. Iemand die er ooit van heeft gehoord? Nee. Het is weer de Tour de France en elk jaar wordt de fietsende dominee dan weer uit de kast getrokken. En ik mocht weer een stukje schrijven nu voor de EO Beam. En dan denk ik, hè, wat was dat een mooie, nuttige tijd. Juist om in contact te komen met mensen die niet geloven. Hele generaties, met name ouders van mijn concurrent renners, die de kerk verlaten hadden. Dus die jongens die wisten niet van het geloof, maar die ouders wel. En die dachten, hé, er gaan dus nog steeds jonge mensen naar de kerk. En dat was een waardevolle tijd. Ik reed hier net via afslag 18 Zwalmen naartoe in verband met het feest hier in de stad. En het deed me denken aan een lange, lange dag in het zadel. Want wij reden met Olympia Stoer, een grote etappekoers die ook hier wel langskomt. Dan naar Zuid-Limburg. En we starten hier, dus dan weet je het wel, heel stuk zuid, hele Lussen en dan weer terug. Dat was 230 kilometer in 6 uur en ik weet niet eens meer waar we finishten. Ik ben geloof ik alles vergeten van die dag, behalve dat het heel veel pijn deed. dus het is aangenamer om nu hier te staan. Ja. Degene die daar toen ook meedeed, die heeft gisteren trouwens de proloog gewonnen. Voor degene die ook hebben gekeken naar de Tourstad in Utrecht. Maar goed, dat is een klein stukje van mijn wielrennen. Ik heb op de volgende slide nog een foto meegenomen. Ja, deze inderdaad. Met Liewe Westra in tweede positie. Hij komt uit Friesland en hij rijdt ook de Tour de France. Ik reed ook daar in die voorste waaier. Dat waren mooie tijden. Nu ben ik gestopt met fietsen. Ik ben na mijn studie stage gaan lopen bij dominee Orlando Bottenblij. Ik denk dat de meesten van jullie hem kennen. Voorganger in Drachten. Nadien mijn weg gevonden en mijn plek gevonden in Maastricht. De Baptistenkerk in Maastricht. En daar heb ik ook een aantal foto's van meegenomen. Wij zaten heel idyllisch daar bovenop de berg in Kadir en Keer. Maar het was zo onpraktisch. Een van de eerste uitdagingen was dit jaar om een nieuwe plek te vinden. Want er is geen student die de berg op wil fietsen in november. En daar hoef je geen student voor te zijn. Want ook moeders met kinderen in de zitjes. En dat werkte gewoon allemaal niet. Dus goddank, we zitten nu op een nieuwe locatie. Midden in een woonwijk. En we zien ook dat de Maastrichtenaar binnenloopt. Met name door al eerder opgebouwde relaties. Dus we maken ons op voor volgend jaar. We hopen echt dat er door relaties nieuwe mensen binnenkomen. We doen dat onder andere ook door heel veel dingen, maar onder andere doordat we bijdragen aan een voedselbank en dat we Serve the City hebben opgericht. Dat is een hulpnetwerk. Af en toe organiseren we dagen waarop we vuil prikken. Laatst heeft Greet kindergezichtjes geschilderd op straat en je moest zien hoe de kinderen daar naartoe trokken en met hen ook hun ouders. Dat was ontzettend leuk om te doen. Dienen, relatie leggen en zo in contact komen. Nog één dingetje tot slot. Ik ben verloofd met Lotte en Roermond heeft ons leven zo'n beetje veranderd. Ja, het is een beetje overdreven. Maar we reden hier langs de grote woonboulevard koopcentrum. En we vonden daar bij de Intersport ontzettend mooie hardloop Nike's met woeste korting. En we dachten, die moeten we kopen. Net in de goede maat. Dus met haar loop ik nu veel hard over de Sint-Pietersberg, waar ik haar ook ten huwelijk heb gevraagd. Dus dat is heel erg leuk. Mede dankzij jullie, ja, mede dankzij Roermond. Maar goed, laten we verder gaan met waarvoor ik gekomen ben. Namelijk om te spreken vanuit Jozua. En dan wilde ik inderdaad spreken over moed en over toewijding. En waarom? Nou, als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat een ieder wel eens moed kan gebruiken. Ik heb na mijn afstuderen langere tijd moeten zoeken naar werk. Binnen de kerk is niet zoveel werk, hoewel ik voor een student redelijk wat ervaring had. Uiteindelijk is die weg goed gegaan, maar het was niet een vanzelfsprekende weg. Toen ik studeerde, wist ik, Gods woord is echt en ik zie zijn geest werken. Maar als je dan piepjong bent en je kijkt naar de kerk in Nederland, dan is het wel spannend om daar te gaan werken. Je hebt een beetje moed ervoor nodig. En ik kan me ook voorstellen dat als je hier zo zit en misschien wel tegen de vakantie aan zit te hikken, dat je nog even moed nodig hebt om door te gaan. Maar erger nog, je vakantie kan er net op zitten natuurlijk en je hebt weer moed nodig om het nieuwe arbeidsjaar in te gaan. Of vakantie zit er helemaal niet in, want je bent heel druk bezig om werk te zoeken. Dat is de positieve kant van het verhaal, je zoekt naar werk. Dat kan ook zijn dat je net ontslagen bent natuurlijk. Moed hebben we allemaal wel een keertje nodig. En dan heb ik het nog niet eens over relaties waarin we staan, de opvoeding van de kinderen. Of stel dat je hier zit als tienerstudent en er zijn inderdaad niet zo gek veel medegelovigen om je heen. Hou vast aan het geloof. Een beetje moed kun je wel gebruiken. En ook als ik kijk naar deze prachtige zaal. Fantastisch. En wellicht zitten er soms wat meer mensen. Maar ik zou er zeggen, de tent moet vol. Er kunnen meer mensen in. En ik weet wel dat het in de praktijk makkelijker gezegd is dan gedaan. Want er zijn meer kerken in Nederland die krimpen dan die groeien. Maar het moet wel de mindset zijn om vanuit het geloof in God te zeggen, kom op jongens, er komt een nieuw jaar aan en het kan. De zetels kunnen bezet worden, het balkon kan bezet worden. Dat is iets om ja, in te groeien misschien. In visie, om een stap moed te ontvangen, om een stap in geloof te zetten. Misschien in je persoonlijke leven, om meer tijd met God door te brengen, om iets nieuws te doen. Want als je altijd hetzelfde doet, gebeurt altijd hetzelfde om iets nieuws te doen. Om mensen te bereiken met het evangelie, daar is moed voor nodig. Maar het is wel nodig, want de zon schijnt, het is vakantie, het leven ziet er goed uit in het westen van de wereld. Maar we weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. En je zou toch iedereen de toekomst met God gunnen. Dat is ook iets wat mij triggert. Ik leef ook. Ik heb ook voldoende verantwoordelijkheden en uitdagingen die nobel zijn. Daar geniet ik wel van. Maar echt, dat gevoel van urgentie, van vandaag of morgen sterven we. Of ik ben afgelopen jaar 2 mensen verloren die plots gestorven zijn. Het is urgent. En zij sterven dan in vrede met de Heer. Maar laten we een extra gebed doen voor wie God nog niet kent. Daar is moed voor nodig. Daarmee wilde ik ja, de toon zetten. Moed en toewijding. En inderdaad vanuit Jozua, en als we dan naar Jozua kijken, dan komen we hem voor het eerst tegen in de Bijbel in Exodus 17 als generaal van het leger. Dat maakt je toch al een beetje een moedig man, dat is de strijd tegen de Amalekieten. En Mozes staat met zijn arm omhoog, want de overwinning is van de Heer en niet des mensen. Alles is in de kracht van God. En Aaron en Gur houden zijn handen omhoog. Kort daarop, dan zien we in Numeri 11 dat Jozua de rechterhand van Mozes wordt genoemd. Hij stond dus heel dicht bij het leiderschap van Mozes. En we zien dat Jozua met Mozes mee mag de berg op in Exodus 24. En dat duurt dan tot hoofdstuk 32, dat ze van God allerlei woorden ontvangen. En hoe bijzonder moet dat wel niet geweest zijn? Met Mozes de godsman. Mozes die... Er is niemand die zo intiem met God heeft gesproken als Mozes. En het was daar het bulderen van de donder. En daar was God. En later was God in een stille bries een keer. Maar wat moet dat intens geweest zijn? En Jozua was erbij. En het werd nog intenser, maar dan op een andere manier, toen ze de berg weer afliepen. Want wat wil nu? Het gouden kalf was daar gesmeed. En Mozes kwam net de berg af met Gods woorden. Het eerste woord is: ik ben de Heer uw God, die u uit het diensthuis Egypte bevrijd heeft. Een God van bevrijding. Hij heeft zijn notabene uit de slavernij gehaald. En het volk Israël aanbidt een andere God. Heeft er een kalf van gemaakt. En Mozes die slaat die stenen platen stuk. Er zit zoveel intensiteit achter. En Jozua maakt het allemaal van dichtbij mee. En dan komt Jozua zelf op de voorgrond. En dat is als hij in Numeri hoofdstuk 14, ik noem er af en toe een Bijbelboek bij, dan schiet het je ofwel in gedachten of kun je het nalezen. Samen met 11 andere representanten vanuit de stammen van Israël het beloofde land mag gaan verspieden. Het land is hun beloofd en nu moeten ze nog gaan ontdekken wat is de juiste strategie om daar binnen te komen. En dan gebeuren er twee dingen. Het eerste dat is: 10 man van hen zaait angst, want de druiven mogen dan wel zo groot zijn geweest als ballonnen. Tenminste, dat moet deze kinderwerker gedacht hebben. Met 2 man moest je die druiventros tillen. Zo groot was de vrucht. Maar, zeiden de mensen zijn minstens zo groot. We moeten wel haast als een soort sprinkhanen zijn in hun ogen. We zijn maar klein en zij zijn groot. Het ras der Enakieten, de reuzen van weleer. Dus ze werden bang. En 10 van de 12 verspieders zeggen: we kunnen er niet binnen gaan. Het is spannend. Het is eng. En dat gerucht verspreidde zich door het volk. Dat is eng. Het tweede was: Jozua en Caleb. Die deden dat zo anders. Ze hadden geloof. Ze hadden geloof. En ze zeiden: God zal ons het land geven. In de nieuwe Bijbelvertaling staat: we vermorzelen hem met gemak. Ik dacht: wauw, dat is nog eens taal. Zo staat het in de NBV. Dat zijn Jozua en Caleb. God doet ook 2 dingen. Aan de ene kant kondigt hij op dat moment de woestijnstraf aan. Daar was nog geen sprake van. Maar op dat moment van ongeloof, dat ze het beloofde land niet binnen zouden gaan, heeft God gezegd: een hele generatie zal uitsterven in de 40 jaren dat ik jullie nu door de woestijn zal laten trekken. Dat is 1. En 2 is dat hij Jozua en Caleb prijst. En de reden is, ik vind dat zo mooi verwoord, want zij hadden een andere geest. Zij hadden een andere mindset, een andere geest. Zij wezen op Gods belofte, kun je zeggen, en niet op menselijke angst. Ze keken omhoog en ze keken niet omlaag. Ze keken op wat God kon doen, niet op wat de mensen hun aan zouden kunnen doen. Dus dat doet God. En dat doet me denken aan de tekst die op de volgende slide staat. Uit Hebreeën komt die. Want zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, die zal door hem worden beloond. En als het gaat om moed, dan denk ik dat God je hierin ook aanmoedigt. Aanmoedigt. Als het gaat om meer mensen die tot geloof komen, als het gaat om de impact die wij als kinderen van Jezus, als kinderen van God mogen hebben, dan denk ik dat het God zoveel deugd zal doen als wij in geloof tot hem komen. Als we wijzen op wie hij is en dat we ook in het gebed zeggen: Heer, u bent de Almachtige, u hebt grote dingen gedaan en u zult grote dingen doen. Het hoeft niet in de orde van grootte van een uittocht uit Egypte of een nieuwe schepping. Of de uitstorting van de Heilige Geest opnieuw. Of de nieuwe hemel en de aarde. Alles is op zijn tijd geweest of zal komen. Maar door de Geest, dat hij ook hier in Roermond nog grote dingen kan gaan doen. Wie weet wat het komende jaar zal brengen. Alleen al dat geloof. Hier staat: God zal je belonen. Maar voor Jozua gaat het vooral verder. En door deze andere geest van hem, het was een beetje anders dan de andere volksgenoten, wordt het wel serieus. Want op de berg Nebo, waar Mozes opgaat en waar ik ook een plaatje van heb meegenomen op de volgende slide, daar, dat prachtige uitzicht over het beloofde land. Mozes mocht er niet in, maar hij mocht het wel zien. Kreeg Mozes de opdracht om deze Joshua te kronen tot zijn opvolger. Hoorde een stukje ceremonie bij. De handen werden opgelegd. Ik weet zeker dat God Joshua ook bijstond met kracht. Maar oei, dat werd wel spannend. We lezen in Numeri 27 vers 17. De Heere zei tegen Mozes, laat Joshua de zoon van Nun bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de handen op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij nu geniet. En dan denk je, wauw, dit is prachtig. Opvolging van leiderschap, empowerment en gaan met die banaan. Alleen, ik ben bang dat Joshua er zat en de bui al zo'n beetje zag hangen. Daar zat hij dan. Voor een groot volk en een klagend volk. In de oude vertaling staat een murmurerend volk. Dat is zoveel als ja, een mopperend volk. En dat moet hij dan leiding aan geven. Oei, oei, er zijn wel makkelijkere taken in het leven. En ik vind het dan zo mooi om te zien dat zowel Mozes, zijn mentor, als God hemzelf Joshua gaan bemoedigen, gaan aanmoedigen. En die bemoedigingen, denk ik, zijn ook voor ons. In de kern bestaat het hieruit. Wees sterk en moedig, want God gaat met je mee. Hij is erbij, hij kent je. En dan lezen we in Deuteronomium 31 vers 7. Toen riep Mozes Joshua bij zich ten overstaan van alle Israëlieten en hij zei tegen hem, wees vastberaden en standvastig. Want jij zult het volk het land binnenleiden dat de Heer onder ede aan hun voorouders had beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Voor wie de NBG-vertaling nog in zijn hoofd heeft. Wees sterk en moedig. Hij zal u niet begeven noch verlaten. Hij zal u niet begeven of verlaten. God wijkt niet van je zijde. Hij is erbij. Vreest niet en wordt niet verschrikt. Word niet bang. Wat kan een mens je aandoen? God is erbij. God wil je helpen, oké? Wat er ook aankomt. Nog zo'n tekst. Zelfde hoofdstuk, alleen dan een paar versen later. Joshua, de zoon van Nun, werd aangesteld als zijn opvolger. En nu is het de Heer zelf die tegen hem zei, wees vastberaden en standvastig, wees sterk en moedig. En jij zult de Israëlieten naar het land brengen dat ik hun onder ede heb beloofd. En ik, de Heer, je God, ik zal je terzijde staan. God is erbij. Waarom sterk en moedig? Omdat God erbij is. Wie gaat er met je mee? God gaat met je mee. Zelfs al zou je niet geloven, dan weet je hoe bemoedigend het is als je de familie achter je hebt staan. Of als er vrienden zijn die geloven in je visie. Ze gaan met je mee. Ze supporten je. Dan moet je kijken naar ons. God, schepper van hemel en aarde, hij zegt, Joshua, ik ga met je mee. Op andere plekken in de Bijbel staat, hij wil door zijn geest in ons zijn, bij ons zijn. Er staat zelfs iets over engelen die over ons waken. Ongelooflijk, God is erbij. Heb je zo'n persoonlijke band met God, dat je zijn nabijheid van dag tot dag ervaart? Dat je opstaat en de duivel is bang voor je, maar dat je opstaat en jij voelt je gerust. Want God is bij je. In Spreuken staat ergens, ik weet niet waar, want dat schiet me nu in het hoofd, maar wie de Heer kent, voelt zich zo sterk als een leeuw. De luiaard is bang. Maar wie de Heer kent, voelt zich zo sterk als een leeuw. God is erbij. Je kunt je zo sterk voelen als een leeuw. Nog zo'n vraag. Maar dan omgekeerd. Met wie ga jij op stap? Wie support jij? Wie bemoedig jij? Want wij hebben bemoediging nodig. Maar misschien zit je wel in een levensfase dat je de kinderen een beetje extra moet bemoedigen. Misschien is er wel iemand die niet de coaching heeft van een volwassen figuur. En kun jij in de brand springen om iets meer support te geven? Misschien is het wel iemand in de straat of op je werk. Het hoeft niet zwaar, je hoeft niet opeens de mentor te zijn die iemand mentort. Je kunt ook een complimentje geven. Een keer glimlachen, een bemoediging geven. Voor wie mag jij een bemoediging zijn? Want als ik zeg, we hebben allemaal moed nodig, en ik zeg, God is bij je, dus wees moedig, dat geldt ook voor die anderen. Iedereen heeft moed nodig, dus kan God door jou heen een ander bemoedigen. Kijk, dit zijn allemaal aanmoedigingen. En misschien is het je opgevallen, ik spreek over Jozua, maar ik heb nog niet één woord uit het boek Jozua gelezen. Want ik dacht, stel dat je iets over Jozua wil weten, dan ga je vast lezen uit het boek Jozua. Dus ik dacht, laat ik nou datgene lezen wat niet in Jozua staat, want dan weet je dat er ook bij. Maar, en doe dat, als je leest in Jozua hoofdstuk 1, dat bekende hoofdstuk. Wees sterk en moedig, wees sterk en moedig, wees sterk en moedig. 3 keer prent God dat Jozua in. Houd je aan mijn geboden, ik zal je weg recht maken. Lees mijn woord, dag en nacht, ik zal bij je zijn. Als je dan Jozua gaat lezen, hoe makkelijk is dat te onthouden? Lees Jozua hoofdstuk 1 en word bemoedigd. En ik zal ook vertellen waarom. Ik heb dat al een aantal keer verteld. Wees sterk en moedig. We kunnen wel een beetje moed gebruiken. En ik hoop dit wat praktischer toe te spitsen. Want het is namelijk zo dat onze God ook een God van opdrachten is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de aartsvader Abraham. Verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, verlaat je land. Als ik kijk naar Noach, bouw een ark. Bouw een ark. Het is heel warm en er is geen water te bekennen. Nee, Noach, bouw een ark. Mozes, leid mijn volk uit de verdrukking. Jozua, verover het land. En dat zijn dan de grote opdrachten uit het boek Genesis. En de Torah, wat daarna komt. Een God van opdrachten. En wij zijn misschien niet al te grote helden zo bij elkaar. We hoeven geen volk op die manier uit de slavernij te leiden. Maar toch, ik denk echt dat God een opdracht voor jouw leven heeft. Zoals hij je gemaakt heeft. In de sociale context waarin hij je ook gezet heeft. Ik denk dan aan een taak misschien wel in de kerk. Ik weet uit eigen ervaring dat de kerk het altijd kan gebruiken. Misschien wel vrijwilligerswerk, juist niet in de kerk. Maar zodat je in contact komt met de mensen die je eigenlijk Gods liefde wilt laten zien. Zodat een moedige stap kunnen zijn voor volgend jaar. Ik denk aan wat ze vroeger de huiselijke eredienst noemden. Een stukje lezen uit de Bijbel. Bedenk eens een mooie passage en lees het met je vrouwen, met je kinderen. Ik denk aan het stoppen met slechte gewoonten. Misschien is er wel iets waar je echt mee moet stoppen. God daagt je uit. Stop! Misschien moet je wel iets goed maken ergens. God daagt je uit en zegt, maak het goed. Want je moet een vredestichter zijn in de naam van Jezus. Misschien is er wel iets wat door je gedachten speelt als ik deze voorbeeldjes noem. En je hebt er moed voor nodig. Daarom ook al die bemoediging. Als ik nog heel even terugkom op dat begin. De kerk mag vol. Dat we meer visie mogen hebben. Want de urgentie is hoog. Het is echt nodig dat mensen Gods reddende liefde leren kennen. We hebben er moed voor nodig. Het eeuwige leven met God, het begint nu en het is zo belangrijk. En dan nog heel kort terug naar Jozua. Hij kon moedig zijn omdat God met hem meeging. En ook voor ons. God gaat met ons mee en meer nog, dat zijn de bijna laatste versen. God bleek ook trouw in alles wat hij beloofde. Is dat niet een bemoediging? In Jozua lezen we onder andere deze 2 versen. Alle beloften die de Heer en het volk Israël had gedaan, werden vervuld. En nog een keer, Jozua zegt, ik zal spoedig sterven. Maar in het leven dat achter mij ligt, heb ik gezien dat al Gods beloften allemaal werkelijkheid zijn geworden. Alles is in vervulling gegaan. God is een God van trouw. In het Nieuwe Testament staat, zelfs als wij ontrouw zijn, God blijft trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarom, na al deze bemoediging, ik heb het ook moed en toewijding genoemd, wil ik nog naar een klein stukje toewijding en dan ga ik eindelijk uit Jozua lezen. Het duurt geen eeuwigheid, we sluiten zo af. Maar het zijn prachtige woorden uit het, niet eerste, maar laatste hoofdstuk van Jozua. Het staat niet op de slides trouwens, maar lees het mee uit Jozua 24 vanaf vers 14 of luister goed. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten van wie u nu in het land woont. Maar in ieder geval zullen ik en mijn familie de Heere dienen. In die prachtige woorden van de NBG-vertaling. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het verhaal is nog niet afgelopen, want er staat: hierop antwoordde het volk. Het was in grote getalen bijeengeroepen. Ze stonden voor Jozua op dit plechtige moment van verbondsvernieuwing. Het is verre van ons om de Heer te verlaten en om andere goden te dienen. Want hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons gericht. Dan denk je, hé, dit is fantastisch te denken aan alle wonderen die God zo trouw heeft gedaan. Dat hebben we met onze eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd en tegen alle volken waarvan we door het gebied trokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven, ook de Amorieten die vroeger in het land wonen. Natuurlijk zullen wij de Heere dienen, want Hij is onze God. En dan denk je, hé, helemaal niks, geen gemurmureer. Dit klinkt vrij positief. Wat is er gebeurd? Ik denk dat Jozua het ook dacht, want Jozua zei, misschien een beetje te sceptisch, maar hij zegt het toch: u zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want Hij is een heilig God. Hij duldt niemand naast zich. Hij zal u uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Ja, denk je, een leider moet bemoedigen, maar dit is niet echt bemoedigend. Maar goed, wanneer u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal Hij zich tegen u keren. Dan zal Hij u niet langer zijn weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en vernietigen. Maar het volk, het liet zich niet kennen en zei: wees ervan verzekerd dat wij de Heer zullen dienen. Heel kort, in zekere zin vind ik het wel bemoedigend hoe realistisch Jozua is. Dat hij zegt, hé mens, wat heb je daar met je grote woorden tegen God te zeggen? We zondigen af en toe en het kon wel een stukje beter. Maar toch die verbondvernieuwing, toch die kracht van God, ga ervoor. En Jozua besluit dan, in dat geval bent u zelf getuige van uw keuze om de Heer te dienen. Je bent er zelf bij, je weet zelf wat je belooft. Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. En daarop zei Jozua: doe dan de vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde voor de derde maal: wij zullen de Heer, onze God, dienen en gehoorzamen. En ik vind dat prachtig, dat ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Misschien is dat wel een mooi commitment, zeker als je hier als manspersoon zit en denkt van mijn vrouw, mijn kinderen. Of als je in de spreekwoordelijke zin hier zit en zegt, ik en mijn huis, alles wat ik heb, mijn huisje waar ik in woon, mijn lichaam, de dingen die God mij heeft toevertrouwd, mijn portemonnee, mijn agenda. Zoals ik hier zit, ik wil het aan God toevertrouwen. En het leek me goed om, als een teken van bewustwording en gebed tot God om moed met z'n allen te gaan staan. Dan zal ik afsluiten in gebed. Zouden jullie willen gaan staan? Heer in de hemel, wat bent u een ontzagwekkende God. En wat is het kostbaar dat wij ons uw kinderen mogen noemen. Dat u al onze zonden heeft vergeven. Heer, niets tegen ons zal gebruiken. Dank u wel voor het bloed van Jezus. Het wast ons wit als sneeuw. Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, Nieuwe Testament, Oude Testament. Dit soort ontzettend bemoedigende verhalen. dat u zowel de opdracht geeft als Jozua, als ook de kracht. Heer, en de bemoediging. Heer, en hier staan wij en we zijn van goede wil om te zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar u kent ons wel, Heer, u kent onze gebrokenheid. En ik wil bidden, zegen ons op de plekken waar het pijn doet. Zegen ons lichaam als we te worstelen hebben met ziekte. Zegen ons, Heer, ook wanneer we soms worstelen met ongeloof. Heere, kom bij ons. Maar we zijn niet minder oprecht. Als we u willen dienen. En als u iets in onze gedachten hebt gelegd waar we echt een stap in kunnen zetten. En waar we moed voor nodig hebben. En Heer in de hemel, ik wil u dan ook bidden. Leg op dit moment uw zegen op ons. Heer, misschien heeft u ons al aangesproken. Iets op het hart gelegd. Iets waar we mee aan het werken moeten. En ook terwijl ik bid, zou ik je ook willen uitnodigen om je hand op te steken. Als teken voor jezelf en voor God. Er is voor de rest ook niemand die dat ziet. Als een soort teken van verbondsvernieuwing. Als verlangen om Gods zegen te ontvangen. En als een stukje verbondsvernieuwing in de stap die je wilt gaan zetten. Er is ook iets in mijn gedachten waarvoor ik mijn hand zal opsteken. En Heer, als u ons zo ziet. Heere, stort uw zegen uit en vervul ons met uw Heilige Geest om het voornemen dat we hebben, om dat in Jezus' naam ook uit te voeren. Baant u voor ons de weg, Heer, want wij kunnen dat niet. Verslaat u voor ons de vijand, want sterk zijn we niet. Heer, hier zijn wij en ons verlangen is oprecht. Heere, bouw uw koninkrijk. Bouw het, Heer, door ons. In Jezus' naam. Amen.